vragen of jullie met mij meegaan naar Genesis 38. Genesis 38, en dat is nogal een interessant hoofdstuk. Heel apart. Ik ga dit hele hoofdstuk lezen, voorlezen. En het thema vanochtend is van schande tot eer. Genesis 38. Dan lezen we in Genesis 38 vers 1. In dezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adullam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaaniet Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon aan wie ze de naam Onan gaf. Een derde zoon noemde ze Sela. En toen Sela geboren werd, bevond Juda zich in Kezib. Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de Heer en daarom liet de Heer hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan, vervul je zwagerplicht, trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met zijn vrouw van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de Heer en daarom liet de Heer ook hem sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar, nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Hij dacht namelijk, ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Geruime tijd later stierf Juda's vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, begaf Juda zich naar Timna samen met zijn vriend Gira uit Adullam om bij zijn geschapen herders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, legde ze haar weduwendracht af, bedekte ze zich met een sluier zodat ze onherkenbaar was en ging langs de weg naar Enaim zitten. Een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij, niet wetende dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van uw kant tegenover, vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze, als ik dan maar een onderpand van u krijg. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze, een snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt. Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar en zij werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwendracht weer aan. Juda vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje voor de vrouw te brengen, om het pand in te lossen. Maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt, ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaim haar gunsten aanbood. Zo'n vrouw is hier niet geweest, antwoordde ze. Dus ging hij naar Juda terug. Ik heb haar niet kunnen vinden, zei hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat ze nooit zo'n vrouw is geweest. Toen zei Juda, laat haar alles dan maar houden. Anders maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofd bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer 3 maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar de stad uit, zei Juda. Ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen. Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijk u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Juda herkende het en zei, zij is onschuldig, maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug. En daar kwam zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. En hij kreeg de naam Perez. Daarna kwam zijn broer met om zijn hand de rode draad. Hij werd Zerah genoemd. Tot zover de schriftlezing. Wat een verhaal. Wat een familie, zou je zeggen. Ongelooflijk. Weet je, vandaag de dag wordt soms gezegd, en dat wordt vol trots gezegd, ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Hè? Sommige Nederlanders zeggen dat heel trots. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Als je trots bent op al de slechte dingen die je gedaan hebt, dan is deze preek niet voor jou. Dan kan ik je ook verder niet helpen. Maar als je berouw hebt, of als je je daarvoor schaamt, dan heb ik goed nieuws voor jou. God kan jouw schande wegnemen. God kan jouw schaamte wegnemen. God wil jou eer herstellen. Ik wil vanochtend dus spreken over schande en schaamte. En misschien heb je niet grote slechte dingen gedaan, zoals het verhaal wat je hier gelezen hebt. Dat is best wel heftig. Misschien heb je kleinere dingen gedaan waar je toch veel schuldgevoelens of schaamte van overgehouden hebt. Kleine, gênante dingen. Veel mensen lopen jarenlang met schaamtegevoelens, met schuldgevoelens. Lang zitten ze daar mee te piekeren. Heel veel mensen hebben last, kunnen niet goed slapen van schaamte. En veel mensen kunnen het ook moeilijk verwerken. Er zijn ook veel dingen ons aangedaan dat schaamte en ook schande ons brengt. Hè? En dat later werkt dat zich uit in bijvoorbeeld trauma's. Ook dat gaat vaak, hè? Zulke dingen gaat gepaard met schaamte. Dus niet alleen wat je doet kan schande of schaamte brengen, maar ook de dingen die ons aangedaan zijn. Ik zal jullie vanochtend mijn gênante moment in mijn leven besparen. Mijn ouders zitten hier ook. Dus en het is ook veel te veel. Dus ik ga jullie het allemaal besparen, mijn gênante dingen. Maar ik weet niet hoe dat met jullie gaat, maar ik heb daar wel veel last van gehad. Van dingen, stomme dingen die ik gezegd heb of gedaan heb. En dat je daar jaren later nog over denkt. En dat je daaronder gebukt gaat of denkt van, jongen, waarom heb ik dat gezegd? Waarom heb ik dat gedaan? Kon ik maar niet de tijd even terugdraaien en dan gewoon mijn mond houden of nee had gezegd? Al die dingen, dat blijft vaak piekeren. Maar je kan de tijd niet terugdraaien. Dat kan niet. Wat kan je dan wel doen? Nou, wat mij enorm heeft geholpen, wil ik met jullie graag delen. En daar gaat de preek om. Ik wil spreken over hoe God onze schande omkeert, onze schaamte verandert in eer, in lofprijs en in koningschap. God wil jouw schande, jouw schaamte, jouw erge dingen veranderen in eer, in lofprijs, in koningschap. Als je dat verhaal van Genesis 38 gelezen hebt, gehoord hebt, dan denk je, kan zo'n situatie, kan het met zo'n familie überhaupt nog goed gaan? Ik wil het dus hebben over vanochtend over dat gênante verhaal van Juda en Tamar. Nou, het Nieuwe Testament, het eerste boek van het Nieuwe Testament is Matteüs. En Matteüs 1 vers 1 begint zo. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Dat zijn de eerste woorden van Matteüs 1 vers 1, de eerste woorden van het Nieuwe Testament. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan vers 2, Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. En Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar. Perez verwekte Hezron. Hezron verwekte Aram. En zo gaat het door. Tot aan koning David, tot aan Jezus Christus. Matteüs 1 vers 3. Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar. En de hele wereld weet hoe dat gebeurd is. Iedereen weet het. Het verhaal staat in het meest gelezen boek. Het meest gedrukte boek. Het bekendste boek. Dat geen ander boek is in zoveel talen vertaald. En dit gênante verhaal is voor iedereen openbaar. Iedereen mag het zomaar lezen. Om het verhaal goed te begrijpen, ga ik een klein beetje achtergrond vertellen. Juda is de vierde zoon van Israël. Israël is Jacob. Jacob kreeg een nieuwe naam en hij werd Israël genoemd. En Juda betekent lofprijs. Juda werd de grootste stam van Israël. En het woord Joden komt ook van Juda. Dus die stam werd later zo dominant, ook zo groot, dat eigenlijk alle Israëli's, Joden of afkomeling van Juda genoemd worden. Dat is natuurlijk niet zo. Ja, er zijn natuurlijk ook nog andere stammen. Koning David is een afstammeling van Juda en Jezus Christus natuurlijk ook. Nou, Israël, of Jacob, had 12 zonen. Waarom is Juda, nummer 4, de stamhouder geworden? Waarom is hij de belangrijkste zoon geworden? Nou, Ruben is de oudste zoon en die deed iets heel ergs. Die sliep met de vrouw van zijn vader. Dus de oudste zoon die viel al af. Zonen nummer 2 en 3 waren Simeon en Levi. En die hadden het stadje Shechem alle mannen uitgemoord. Als wraak omdat hun zusje Dina verkracht was. En dan komt zoon nummer 4, dat is Juda. Maar er is nog een andere zoon, zoon nummer 11. Dat is die rechtvaardige zoon, de godvrezende zoon. Dat was toch de held van het hele verhaal. Jozef. Jozef was toch die rechtvaardige man. En dan zou je toch denken zo van, moet die verlosser niet van Jozef komen? Moet het niet uit die rechtschapen kerel komen die zo goed was in alles. En die uit het raam sprong toen een vrouw hem probeerde te verleiden. Hij rende weg. En zo een eerlijke man was dat. Maar de verlosser zou niet uit Jozef of de zoon Efraïm Manasse komen. Maar de verlosser, de Messias, de komende koning zou komen uit de stam van Juda. Nou, Genesis 38 is geheel gewijd aan Juda en zijn gezin. En het verhaal zit vol met gênante situaties. Vol ook van verdriet, met dood en sterfte. En de grote vraag is, kan daar iets goeds uitkomen? Kan uit zoiets iets goeds komen? En waarom ik het zo dankbaar ben dat juist zulke verhalen in de Bijbel staan, is dat je naar je eigen leven kijkt, of naar situaties, of naar familieleden, of als jij naar situaties kijkt en denkt van, kan daar iets goeds uitkomen? Deze situatie is zo slecht, of zo ingewikkeld, kan daar iets goeds uitkomen? En dan mag ik volmondig vanochtend jullie verkondigen, ja! Ja, God is in staat in de meest bizarre, moeilijke situaties om het om te keren en er iets goeds uit laten komen. Hoe moeilijk jouw situatie ook is. Hoe verdrietig, hoe ingewikkeld. Misschien door je eigen toedoen. Of wat jou is aangedaan. Jij kan eruit komen. Omdat God de God is die jou een tweede kans geeft. Een God die een omkeer kan geven in onmogelijke situaties. En daar gaat dit verhaal uiteindelijk om. Daarom staan zulke aparte verhalen in de Bijbel. Wat lezen we allemaal? Hebben we allemaal gelezen in 38. Oudste zoon van Juda sterft. Tweede zoon wil zijn schoonzus eigenlijk niet trouwen. Maar het moest. En hij pleegt coitus interruptus. Dat noemt in Nederland ook nog voor het zingen de kerk uit. Jullie mogen dat later aan jullie ouders vragen. Die gaan jullie dat uitleggen. Dat gaan we hier niet doen. Schoondochter verkleedt zich als prostituee en verwekt een kind bij haar stiefvader. En Juda klaagt zijn schoondochter aan, maar wordt zelf ontmaskerd. Wat een situatie. Dat in ons heilig boek staat. Apart, hè? Apart en juist zo goed. Want het zijn woorden die ons helpen. Waar we ons herkennen en waar we mogen weten, God is zoveel groter. Dus er was behoorlijk wat chaos in het gezin van Juda. Nou, Juda ging trouwen, hij kreeg een zoon en die noemde hij Er. Later vond Juda een vrouw voor zijn zoon en die vrouw was Tamar. Er stierf, Tamar werd weduwe, maar daarna trouwde Tamar met de tweede zoon. Hè, dat is dat zwagerhuwelijk. Hadden we het ook vorige week over gehad, het zwagerhuwelijk. En dat zorgt ervoor dat vrouwen niet alleen komen te staan. De zwager, dus de broer van de overleden man, moest dan trouwen met zijn schoonzus. Maar helaas stierf ook de tweede zoon. Tamar werd voor de tweede keer weduwe. En ze was nu een kinderloze weduwe geworden. Twee mannen heeft ze begraven. Dat is zeg maar het allerergste wat in de antieke tijd in het Midden-Oosten wat je kan overkomen. Dat is echt ronduit een drama. En Juda stuurde haar ook nog weg. Ja, terug naar haar vader. En ze zei dat ze daar maar moest wachten tot Sela, de derde zoon, volwassen was geworden. Het wegsturen, dat was ook gênant voor Tamar. Ze had haar vader en moeder verlaten om een nieuw gezin te stichten. Maar nu, na twee begrafenissen, moest ze als jonge weduwe weer terug naar haar vader. En daarbij kwam nog dat Juda Tamar bewust of onbewust vergeten was. Juda wou eigenlijk niet dat ze met de derde zoon zou trouwen. Het staat wel duidelijk in de Bijbel dat het de schuld van de zonen was. Maar toch lijkt het erop dat Juda Tamar een beetje de schuld geeft, ook voor het verlies van zijn zonen. Tamar leefde verder als weduwe in verdriet en schande. En jaren later, toen ze hoorde dat haar schoonvader in de buurt was, deed ze haar weduwekleed af, versluierde ze haar gezicht en wachtte ze op een plaats waar ze zeker wist dat Juda langs zou komen. En Juda zag Tamar, herkende haar niet. Hij dacht dat ze een prostituee was. En hij wou met haar slapen. Maar Tamar vroeg haar, wat krijg ik daarvoor terug? En Juda zei van, nou, ik kan je later een geitenbokje brengen. En Tamar vond dat goed, maar wou wel een onderpand hebben. En dat was een snoer met een zegel. Dus ik denk dat dat een soort ketting was met een zegel erop. En de staf van Juda. Het snoer en een zegel is waarschijnlijk een kenmerkend. Hè, dat kan je een beetje zeggen als een paspoort of een ID van iemand. Daar weet je van, dit is Juda, dit is Abraham, dit is Isaac. Dus het was heel kenmerkend. Vaak werden die staven ook versierd en duidelijk gemaakt van, dit is de staf van Juda, dit is de staf van Aaron, Mozes. Hè. Dus zo'n herderstaf was voor de patriarchen en later ook Mozes en Aaron een heel belangrijk item. Nou, Juda gaf deze twee dingen aan Tamar, maar het was dus echt alsof hij zijn rijbewijs en zijn portemonnee achterliet. Dus zijn identiteit liet hij daarachter. En vervolgens had hij gemeenschap met haar en ze werd ook meteen zwanger. Daarna ging zij terug naar haar huis en deed de sluier af en haar weduwdracht weer aan. Nou, we lazen dat de vriend van Juda op zoek ging naar haar om dat geitenbokje af te geven, maar hij kon haar niet vinden. Juda was zijn portemonnee en zijn ID, zijn ID-kaart, zijn paspoort, was hij nu kwijt. Wat een toestand. En als je dat tot zover leest, dan denk je van, dit kan alleen misgaan. Dit gaat helemaal mis. Na 3 maanden werd duidelijk dat Tamar zwanger was. En toen Juda dat hoorde, zei hij meteen dat ze verbrand moest worden. Hoe snel, hè? Wat apart is dat, hoe snel mensen oordelen over andere mensen, meteen vingerwijzen en wat een verschrikkelijke zonde, wat erg dat die of dat iets gedaan heeft. Maar als we over onze eigen dingen, over eigen zonde denken, zijn we vaak heel erg mild. Maar als iemand anders iets doet, dan schreeuwen we moord en doodslag. Tamar werd dus de stad uitgevoerd om terechtgesteld te worden. Maar ze liet haar schoonmoeder, het schoonvader, deze boodschap overbrengen. Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijk u eens goed van wie die zegel en de snoer en deze staf is. Dus ze had, als het ware, hier is de rijbewijs en paspoort. En van wie dit is, die is de vader van het kind. Het was natuurlijk onmiskenbaar van Juda. Het was duidelijk, Juda was de vader. Iedereen zag dat ook meteen. Dus dat was een publiek iets. Juda had Tamar zwanger gemaakt. Dat is het, denk ik, eventjes het toppunt van een gênante situatie. Als je iemand anders aanklaagt, als je de vinger wijst naar iemand en je schreeuwt om rechtvaardigheid, maar jezelf blijkt de dader te zijn. Wat spreekt voor Juda is hier dat hij niet te trots was om het toe te geven. Hij sprak Tamar vrij, dus dat in al zijn slechte dingen die hij gedaan heeft, hier zegt hij van, hey, ik was de schuldige, hij legt niet meer de schuld bij haar. Tamar was in verwachting van een tweeling. Ze droeg de kinderen van Juda. Juda accepteerde de kinderen geheel. En Peres en Zera werden stamvaders van Juda. Maar wat zo bijzonder is, is dat Peres, de zoon van Tamar, de voorloper of de voorouder van de koningen van Israël werd. En hier krijgt het verhaal toch wel, want wij kennen de hele Bijbel, zien wij toch wel een groter perspectief wat hier gaande is. Matthäus 1 vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. En Juda verwekte Peres. Nu hebben we gelezen hoe dat tot stand gekomen is. Wat een bizarre situatie. En zo kwam Tamar in de lijn van koning David terecht. In de lijn van Jezus Christus. Zij heeft een plaats gekregen in de heilsgeschiedenis. Tamar heeft zich, zeg maar, erin gewrongen in het verhaal van Jezus Christus. Tamar heeft een plaats gekregen in de familie van Jezus. Wat een verhaal. Wat voor verkeerde dingen jij ook hebt gedaan, jij mag familie worden van Jezus. Net zoals Tamar word je ingevoegd in Gods familie. Hoe word je ingevoegd in de familie van Jezus Christus? Door geloof in Hem. Geloof in Jezus Christus. En jij, ook jij, zal deel uitmaken van Gods gezin. Tamar had zich versluierd om Juda te verleiden. Uiteraard was dat verkeerd. Maar God heeft deze situatie omgedraaid. Hij heeft uit deze rommel, uit deze chaos, uit deze wanorde, heeft Hij een prachtig plan uitgevoerd. Hij heeft Tamar toegevoegd in de lijn van de Messias. En dat is wat we mogen leren en weten van Tamar. Dat mogen we meenemen. Zij is in de familie van Jezus Christus opgenomen. God heeft deze bizarre situatie ten goede omgekeerd. Laten we nu kijken wat we van Juda mogen leren. En mogen toepassen in ons leven. En daarvoor moeten we even 11 hoofdstukken naar voren springen. Van 38 gaan we nu naar Genesis 49. En Genesis heeft 50 hoofdstukken. En dit is het ene laatste hoofdstuk. Genesis 49. En Israël, ook wel Jacob, die ligt op zijn sterfbed. Zijn zonen die kunnen niet, zoals vandaag de dag, heel makkelijk naar hem toe komen. Die wonen allemaal verspreid, dat zijn schaapherders, die hebben heel veel land nodig. Dus hij wil ze allemaal nog één keer zien voordat hij sterft. Hij voelde in zijn lichaam, ik ga sterven. En hij wil dat al zijn zonen nog een keer komt. En hij gaat ze allemaal zegenen, hij gaat allemaal iets uitspreken, iets een profetisch woord geven. Het is heel bijzonder, lees dat eens goed door. De eerste, dat is vers 3. Ruben, mijn oudste zoon, ben jij de eerste vrucht van mijn mannelijke kracht, in fierheid en macht de voornaamste. En dan komen de meer negatieve dingen. Omstuinig ben jij als het water. Nee, jij zult niet de voornaamste zijn, want jij hebt je vaders bed beslapen, je vaders legerstee ontwijd. Hij heeft mijn bed beslapen. En dan staan hier al je broers en alles. En dan zegt hij dat eventjes. Kom eens hier, Ruben. Jij bent mijn eerstgeborene. Dit heb je gedaan. Dat. Even herinneren wat hij gedaan heeft. Nou, laten we eens kijken wat Israël zegt tegen Juda. En dat is toch wel heel erg bijzonder. En Juda, de naam Juda betekent lofprijs. En hier staat dat. Vers 8. Juda. Jou zullen je broers bejubelen. Eigenlijk staat er prijzen. Hè? Dat is hetzelfde woord als de naam. Dus de vervulling van jouw naam. Jou zullen je broers prijzen. Voor jou buigt de vijand de nek. Voor jou zullen mijn zonen zich buigen. Sterk als een jonge leeuw ben jij. Je verovert je prooi, mijn zoon. En keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw. Vol majesteit vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heerserstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Even tot zover. Jacob vertelt dat er een grote koning voort zal komen uit Juda. Dat is toch bijzonder. Lang voor David geleefd heeft. Vertelt Jacob al, er zal een koning komen. Die zal heersen. En zelfs over alle volken zal heersen. En die komt uit de stam van Juda. Nou, natuurlijk, die grote koning is in eerste instantie David. Maar dit gaat ook over Jezus Christus al. Daar, Israël heeft al geprofeteerd over Jezus Christus. Heel bijzonder. Nou, uit Juda, dat is dezelfde Juda als Genesis 38, die met Tamar sliep. Uit Juda zal een grote koning komen. Wat prachtig is in dit verhaal, is die ruil, die omkeer die God geeft. Het teken van schande, de herderstaf. Waar Tamar zijn, kijk eens, van wie deze staf is, die heeft mij zwanger gemaakt, die is de vader. En dat werd omgewisseld in een heersersstaf, in een teken van het koningschap. De herderstaf werd de heersersstaf, het scepter. Zijn ID, zijn paspoort, zijn rijbewijs kreeg een hele nieuwe identiteit. Juda was koninklijk geworden, de leeuw van Juda. Herderstaf betekent herder, heersersstaf betekent koning. En dat is wat God ook in jouw leven misschien al heeft gedaan. En misschien heeft God dat al in jouw leven gedaan, jouw omkeer, bekering, wedergeboorte. Het oude voorbij, het nieuwe is gekomen. Jij bent geadopteerd, jij bent een kind van God geworden. Al deze dingen, die verandering, deze ruil, die heeft God in jouw leven misschien al te werk gesteld. Misschien zit je hier en je denkt van, dit moet ik, dit wil ik, dit moet gebeuren in mijn leven. Wees ook bewust, God wil dat ook in jouw leven doen. God wil jouw situatie ook omkeren. In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. En dat is Jezus Christus. De leeuw van Juda. Jezus wordt de leeuw van Juda genoemd. God is in staat ook om jouw schande om te draaien. En misschien wel iets wat jou kenmerkt in het negatieve. God is in staat om dat om te draaien. Jouw rouwklacht wil God omdraaien in jubel. Jouw verdriet in vreugde. Jouw schande in eer. Jouw herderstaf in een heersersstaf. De preek vanochtend ging over van schande tot eer. De herderstaf van schande werd een teken van koninklijk leiderschap. Vorige week tijdens Pasen hebben we de overwinning van Jezus Christus gevierd. Hij stierf aan het kruis voor ons. Jezus heeft onze zonde aan het kruis gedragen, onze schuld betaald. Maar hij heeft, wat ik zo mooi vind, wat ook duidelijk is, hij heeft ook onze schande gedragen. Hij heeft onze schande weggenomen. En Jezus is zelf publiekelijk tentoongesteld, vernederd, uitgelachen, bespot voor ons. Dus Jezus heeft ook ons, niet alleen onze schuld gedragen, maar ook onze schande. Hij heeft jouw schande gedragen, zodat jij het niet meer hoeft te dragen. Veel van onze dingen die wij gedaan hebben, domme dingen, slechte dingen, dingen die zo, misschien wat Juda ook gedaan heeft, zijn gênante dingen. Dat zijn dingen die wij gedaan hebben, andere dingen zijn ons aangedaan. Jij hebt een keuze. Jij hebt een keuze, zal ik de rest van mijn leven daarmee rondlopen of leg ik het neer? Laat ik het mijn leven bepalen of ruil ik het in eer en glorie? Dat is jouw keuze. En ik zeg niet dat meteen als jou iets overkomen is, dat je het meteen maar moet afleggen. Soms heb je een proces nodig. Maar mensen, wat lopen wij toch lang met dingen, dat hoeven toch helemaal niet. Geef het af aan God. Leg het neer. God wil jouw schande omkeren in eer, in lofprijs en koningschap. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren komt. Ik wil dit heerlijke lied zo met jullie zingen. I'm Trading My Sorrows. Dat lied gaat over die ruil, die goddelijke ruil die God ons aanbiedt. En dat is zo belangrijk dat jij daar ook ingaat. Ook vanochtend misschien wil jij een ruil doen met de Heer. En die ruil, dan denk je, dat komt slecht uit voor de Heer. Want jij geeft iets slechts aan de Heer en jij krijgt iets goeds terug. Maar dat is 2000 jaar geleden al in orde gemaakt. Jezus heeft dat allemaal al betaald 2000 jaar geleden. Hij is opgestaan en hij heeft eer voor jou. Hij heeft koningschap voor jou. Hij wil jou dat geven. Willen jullie met mij opstaan? Halleluja. Vader God, deze ochtend, Heer, willen we stil bijstaan voor wat u gedaan heeft. Heer, u heeft onze schuld gedragen. Heer, vanochtend willen we ook stil bijstaan dat u onze schande, Heer, onze gênante dingen, onze pijnlijke dingen in ons leven, Heer, die ons aangedaan zijn of die wij gedaan hebben. Heer, waar wij, Heer, misschien s'nachts wakker van liggen, waar we zitten over te malen. En dat had ik maar. Waarom dit? Waarom dat? Heer, we willen het vanochtend afleggen, Vader. Heer, we willen het afleggen bij het kruis. Heer, en het willen het inruilen. Heer, voor eer en glorie. Heer, de schande willen we inruilen in de naam van Jezus. Halleluja, Heer, wilt u het wegnemen, Vader? Heer, en zometeen als we dat lied, dit vreugdevolle lied, zingen, bid ik u, Heer. Heer, dat u die bovennatuurlijke ruil zal gebeuren. Wilt u een omkeer brengen in een situatie, Vader? Heer, wilt u uit een hopeloze situatie, wilt u daar hoop geven, Vader? Heer, mensen die de uitweg niet meer zien, Vader. Mensen die zo verdrietig zijn. Heer, wilt u daar vreugde brengen, Vader? Halleluja, Heer. Heer, de herderstaf wordt een heerserstaf, ook voor ons, Vader. Heer, u heeft ons geroepen om te heersen, Vader, samen met u op de troon. Daarvoor heeft u ons geroepen, Heer. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.